Onze hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. God is goed. Dat is de belijdenis en ook het loflied, gemeente, dat wij samen gaan zingen aan het begin van deze dienst. Uit de berijming van Psalm 135, het tweede en het twaalfde vers. We gaan samen luisteren, gemeente, naar de woorden van Gods heilige wet, zoals die tot ons komen in de 10 geboden. En de samenvatting die wij vanmorgen horen van de apostel Johannes uit 1 Johannes 4. We zingen daarna over het goede van Gods geboden uit Psalm 119. Die psalm die één groot loflied is op het gebod van God. Psalm 119, vers 24, na de wet en de samenvatting. Boven de 10 geboden staat: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. Met andere woorden, dat is heel typerend natuurlijk. Leven uit Gods geboden betekent dat je de slavernij achter je gelaten hebt. Het gebod van God is niet een dwangbuis die je vrijheid ontneemt, en die je het leven zuur maakt. Integendeel, Gods gebod betekent de slavernij ligt achter je. En zo luisteren ook wij vanmorgen met Israël mee naar deze heilzame geboden van God. In de eerste tafel van de wet over onze verhouding tot God. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan de derde en de vierde generatie van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet lichtvaardig gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, uw zoon, uw dochter, uw slaaf, uw slavin, uw vee of uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. En hierna volgen de geboden van de tweede tafel van de wetgemeente, de geboden over de relatie met onze naasten. En dat begint: eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Het is bij dit gebod altijd belangrijk dat we ons realiseren dat vader en moeder in Israël meer waren dan bij ons alleen het familieverband. Misschien hebt u wel eens iemand gesproken die in de knoop zat met dit gebod, of misschien heeft het u zelf ook wel eens aangevlogen. Ik heb wel eens een gesprek gehad met mensen die zeiden: ja, die en die heeft toch altijd zoveel gedaan voor zijn vader en moeder, en die is heel jong overleden. Dat is toch erg tegenstrijdig met dit gebod. Nou, daar merk je aan dat je dus inderdaad ook moet proberen om dit gebod in zijn oorspronkelijke context te horen. Want de familieverbanden waren in Israël veel meer dan wat bij ons gezin en familie is. Het waren ook de maatschappelijke verbanden. De familieoudsten bijvoorbeeld, er waren ook de rechters in de poort. De familieoudste was de directeur in het familiebedrijf. De familieoudste was, ja, toch ook een soort burgemeester, zouden wij in onze tijd zeggen. Dus die verbanden die met de woorden vader en moeder aangegeven worden, ja, die hebben ook meteen te maken met de hele samenleving. En dit gebod zegt dus ook tegen ons: denk er goed om dat je de gezagsverhoudingen in het leven respecteert. De orde die er in de samenleving is, die moet je niet omverhalen. Want als dat gebeurt, als die verbanden in het leven, in de samenleving worden weggehaald, dan zal je geen lang leven beschoren zijn. Dat is ook altijd wat God tegen Israël gezegd heeft. Hè? Denk aan mijn geboden, denk aan die ordening van het openbare leven. Want anders zul je als volk geen toekomst hebben. Nou, dan krijgt zo'n gebod ineens ook een klankgemeente die voor ons in onze tijd belangrijk is. Eer je vader en je moeder. Denk met respect, handel met respect ten opzichte van de orde die in het leven gelegd is. U zult niet doodslaan, gaan de geboden dan verder. U zult de echt, het huwelijk, niet breken. En dat is dus ook belangrijk, hè, dat we bij dat gebod goed horen. Want het wordt natuurlijk nog heel populair, nogal eens zo gelezen alsof er staat: gij zult niet echt scheiden. En dan zou je kunnen zeggen, ja, als ik niet gescheiden ben, dan heb ik dus met dit gebod weinig te maken. Maar het gaat over iedere breuk in het huwelijk. Hè? Alles waardoor je je huwelijk geweld aandoet. Alles waardoor je in je relatie met elkaar een breuk forceert, afstand creëert, de liefde schade toebrengt. Dat hoort allemaal bij dit gebod. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Gemeente, dan is daar de apostel Johannes, vele eeuwen later, aan het begin van de geschiedenis van de christelijke gemeente, in de eerste eeuw na Christus. Johannes is waarschijnlijk leider, voorganger, oudste in de gemeente in Efeze. En de grote vraag is hoe die nieuwe, jonge, christelijke gemeente in een heidense omgeving haar weg zal vinden en wat dan de dingen zijn waar het op aankomt. Wat is nou de kern? En dan schrijft de apostel over de navolging van Christus. Je zou bijna zeggen heel compact, heel geconcentreerd. Waar het op aankomt is dit. Geliefden, laten wij elkaar liefhebben. Want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Dat verdraagt zich niet met elkaar. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gegeven heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Dat is een weldaad, dat bij het luisteren naar de geboden ook dit klinkt, zijn zoon zond als een verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Amen. Gemeente, over tot de dienst van het woord en we willen eerst samen Gods aangezicht zoeken in gebed en hem vragen om de opening van zijn woord en het licht van zijn geest. Laat ons bidden. Allergenadigste God, dank u dat wij zondag aan zondag deze heilzame geboden mogen horen. Het is een geschenk. Dat op zich al. Dat geeft ons zoiets oneindig waardevols. Dat we hier in de kerk mogen zijn. En ja, dan mogen horen waar het op aankomt. Dat die woorden die op zo heel eenvoudige manier zeggen wat de wezenlijke dingen van het leven zijn, dat die tot ons komen. Er zijn zo oneindig veel mensen die daar geen flauwe notie meer van hebben. En wij krijgen dat iedere keer als een kostbaarheid. En ja, we willen ook bidden, Heren, dat wij zelf met de psalmdichter mee mogen zeggen wat we gezongen hebben. Dat we het ja, echt ook met hart en ziel zeggen. Die geboden. Ik heb ze lief. Ik vind ze niet alleen belangrijk. Het zijn niet alleen woorden om nog eens een keer goed over na te denken. Het is veel meer. Ik heb ze lief. Ja, ik heb ze lief. Want ze komen uit uw hart. En u bent de liefste. Hoe zou ik anders kunnen dan die woorden van u beminnen en de inhoud daarvan ook volgen? Het is zeker heel vaak ook het gevecht van mijn leven. Het botst met elkaar. Soms loop ik er kleerscheuren aan op. Het is ook regelmatig een mes in mijn vlees. En toch, ik kom er niet los van. Ik bots er iedere keer weer tegenop. Ze staan er altijd weer en eigenlijk toch ook gelukkig maar. Want als die geboden van u me niet te voet dwars zouden zetten, ja, dan zou ik verdwalen in het leven. En ik heb ze lief omdat ik u lief heb. En zo zijn wij vanmorgen naar de kerk gekomen, Heren, om te gaan luisteren naar uw woord. We bidden, laat het evangelie voor ons opengaan. Kom met uw Heilige Geest. En laat het dit ook echt mogen zijn vanmorgen. Uw woord. Woorden van u voor ons, voor mij, direct op ons afgestemd. Zegen ons in deze dienst. We bidden dat voor ons allemaal zoals we hier zijn, Heren, groot en klein. En wie we ook zijn en wat op dit moment ook het gevecht van ons leven is en met welke dingen we ook bezig zijn, we bidden, laat er een woord van u zijn waarvan we heel duidelijk voelen, dit is op mij afgestemd. Ik ben bepaald niet voor niks naar de kerk gegaan vanmorgen. Het is er voor mij. Zegen ons hier en ook iedereen die thuis de dienst meebeleeft. We bidden dat we met elkaar een vreugdevolle dienst hebben, Heren. Laat dat er ook mogen zijn dat het evangelie maar niet een soort zakelijke mededeling is, maar ook echt de taal van uw hart, waardoor we worden geroerd en aangeraakt en waar we van harte blij van worden. Zegen ons samen in uw genade. We bidden het in Christus' naam. Amen. We gaan samen de Heilige Schrift openen, gemeente. Dat doen we in het Nieuwe Testament, in het boek van de Handelingen. De Handelingen der Apostelen, die je ook wel heel goed de Handelingen van de Heilige Geest zou kunnen noemen. Want daar gaat het over, hoe de Geest van God ervoor zorgt dat het evangelie in de wereld verkondigd wordt. Het treedt buiten de grenzen van Israël. Het bereikt mensen in de omringende landen. De heidenvolkeren worden aangesproken. Het evangelie gaat voort. En vanmorgen wil ik graag met u kijken naar wat het evangelie op één bepaalde plek doet. De eerste christelijke gemeente die buiten de grenzen van Israël ontstaat, dat is de gemeente in Antiochië, een paar honderd kilometer noordelijk van Israël. En die gemeente daar ontstaat niet zomaar, die komt er bijna noodgedwongen, zou je zeggen, maar dat zullen we zometeen horen. En hoe de ontwikkeling in die gemeente is, een jonge christelijke gemeente die haar weg moet zoeken in de wereld, dat gaan we samen bekijken en ook zoeken wat wij daar zelf in onze situatie van kunnen leren. We gaan drie gedeelten lezen uit het Bijbelboek Handelingen. Eerst uit Handelingen 11. Dat is het begin van de christelijke gemeente in Antiochië. Handelingen 11 vanaf vers 19. En we horen daar het heilig woord van God als volgt. Zij nu die door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had overal verspreid waren, gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, terwijl ze tot niemand het woord spraken dan alleen tot de Joden. Dus er is niet spontaan na Pinksteren evangelieverkondiging onder de heidenen tot stand gekomen, maar de verdrukking, de vervolging in Jeruzalem, Stefanus die gestenigd is, dat heeft ervoor moeten zorgen dat gemeenteleden op de vlucht sloegen en vervolgens het woord gingen spreken, maar ze doen dat in eerste instantie alleen tot de Joden, dus tot hun volksgenoten die verspreid waren buiten Israël. Maar dan gebeurt het. Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene, die toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de Grieks sprekenden en de Heer Jezus verkondigden. Met andere woorden, er zijn er een paar geweest, niet allemaal, maar enkele mannen uit hun midden, die zeiden, ja, maar was dat nou de bedoeling dat we het evangelie alleen verkondigden tot Joden, of is het ook bestemd tot voor alle volkeren? Wij moeten toch ook de Grieks sprekenden proberen te bereiken. En dat doen ze. Sommige van hen zijn er die die roeping zien en zij verkondigen de Heer Jezus. Dus dat is de kern van hun boodschap geweest. Jezus is de Heere. Jezus is de Kurios. En dan zie je dat het aantal helemaal niet zo bepalend is. Want, vertelt Lucas ons, de hand van de Heere was met hen. Dus die is echt niet alleen met je als je met duizenden bent. En die is ook niet alleen met je als je allemaal op dezelfde manier betrokken bent in het zendingswerk. Het waren er maar enigen die echt visie hadden voor die roeping, maar zo lezen we, de hand des Heren was met hen. Dat is het doorslaggevende punt. En een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heren. Dus daar is het begin van een christelijke gemeente in een heidense omgeving. En het gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was ter oren. Dus dat verhaal dat gaat. En ze zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. In Jeruzalem hebben ze gezegd, ja, het is heel belangrijk dat er iemand naar die jonge christelijke gemeente toe gaat. Maar ja, goed omgaan met zo van die beginnende christenen, dat kan niet iedereen. Daar moet je een speciale gave voor hebben. En Barnabas bleek die te hebben. Dat is al eerder zo geweest en dat zullen we zo meteen nog een keer zien. Barnabas heeft een heel speciale gave gehad, gemeente. Ze zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd. En hij spoorde hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Here te blijven. Beginnen is nog niet het moeilijkste. Tot geloof komen is maar één stap. Maar dan gaat het er vervolgens om ook bij de Here te blijven. Dat het niet alleen een gril is om even bezig te zijn met het geloof, maar om te blijven. En Barnabas heeft die gave gehad, want hij was, zo vertelt Lucas, een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof. En opnieuw, spontaan, er werd een grote menigte aan de Here toegevoegd. En Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken. Ja, dat is wat geweest in tweeërlei opzicht. In de eerste plaats, Paulus zelf had inmiddels 15 jaar achter de rug. Schrik niet, 15 jaar na zijn bekering. 15 jaar vanaf het moment dat hij geroepen was. Want de Heer Jezus had tegen hem gezegd dat hij een bijzondere opdracht voor hem had. Maar Paulus heeft blijkbaar niet ogenblikkelijk aan de slag kunnen gaan, maar heeft 15 jaar moeten wachten op het moment dat hij daadwerkelijk in dienst gesteld werd. Om maar even te zien hoe belangrijk het is dat je in het geloof niet alleen actie onderneemt, maar dat je ook moet kunnen wachten, moet kunnen loslaten, uit handen moet kunnen geven om afhankelijk te zijn van God. En het tweede, dat is natuurlijk ook wat geweest, hè, dat Barnabas het geloof heeft gehad, maar ook de moed heeft gehad om deze Saulus in de gemeente te brengen. Dat had hij al eerder gedaan. Maar om hem nu ook bij het werk te gaan betrekken. Want er waren natuurlijk ook mensen die zeiden, ja, maar die Saulus, je weet toch wel wie dat geweest is vroeger? Wat moeten we met die man? Je kunt toch niet van ons verwachten dat we accepteren dat die in de gemeente mee gaat helpen. Wat moet dat worden? Maar Barnabas is degene die de moed heeft gehad om die stap te zetten. En hij gaat Saulus zoeken. En toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. En dan komt het. Het gebeurde dat ze een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen. Dus die jonge, beginnende gemeente, die heeft in de eerste plaats een jaar lang, zo vertelt Lucas, een jaar lang onderwijs gekregen. Het woordje leer staat in de grondtekst van het Nieuwe Testament in het Grieks. Wordt dat leer, onderwijs. Betekent. Dat hoort ook bij het wezen van de gemeente. De eerste christelijke gemeente kwam samen in volharding rond de leer van de apostelen. Gemeente onderwezen dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden. Nou, gemeente, dit is punt 1. Daar gaan we straks met elkaar nader naar kijken. Dat dus die gemeente, dat de basis van die gemeente gelegd werd. Dat het fundament verstevigd werd rond de leer, rond het onderwijs. Dan gaan we twee hoofdstukken verder, naar Handelingen 13. We proberen dat voor ons te zien. Ja, als je zo'n paar van die hoofdstukken langs gaat met elkaar, het is bijna een soort timelapse, hè? In vogelvlucht, heel snel achter elkaar, zie je hoe de ontwikkeling in die gemeente geweest is. En dat gebeurt hier dus ook. Dus het begint met een jaar lang onderwijs. Maar dan gaat het verder. Handelingen 13, de eerste drie verzen lezen we. En er waren in Antiochië in de gemeente daar enkele profeten en leraars. Dat is blijkbaar een charisma geweest, een soort instelling, een soort dienst in de gemeente. Profeten en leraars, dat was niet hetzelfde. Sommigen waren profeet en leraar. Anderen waren alleen profeet, weer anderen waren alleen leraar. Maar ze waren er in de gemeente. Namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genoemd werd, Lucius van Cyrene, Manahen, die met Herodes de Viervorst opgegroeid was, en Saulus. Gaven dus met elkaar leiding aan de gemeente. En terwijl ze de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest: zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Het is natuurlijk ook wat geweest, hè? Een blikseminslag. Precies deze twee die aan de basis van de gemeente stonden, Barnabas en Saulus, en die zoveel betekenen voor deze gemeente, na een jaar, zegt de Heilige Geest: ja, jullie zullen ze los moeten laten. Ik heb een andere taak voor ze, wel in directe verbintenis met jullie, maar zonder ze af voor het werk waartoe ik ze geroepen heb. Ze worden dus uitgezonden. Zendingswerk komt hier ter sprake. Toen vasten en baden ze, opnieuw vasten en bidden. En nadat ze hun de handen opgelegd hadden, lieten ze hen gaan. Dus zending heeft van meet aan gehoord bij het wezen van deze jonge christelijke gemeente. Dat is het tweede punt waar we straks over gaan nadenken. En dan slaan we nog een paar bladzijden om, gemeente. Gaan we naar het volgende hoofdstuk, Handelingen 14. De slotverzen van het hoofdstuk, vanaf vers 26. Paulus en Barnabas zijn samen op reis geweest, hebben veel meegemaakt onderweg. Er zijn grote dingen gebeurd. Maar dan komt het einde van hun reis. En gaan ze terug naar Antiochië, naar de gemeente waar vandaan ze uitgezonden waren om hun verhaal te vertellen. En we lezen wat er dan gebeurt. Handelingen 14 vanaf vers 26. En daar vandaan voeren ze naar Antiochië, dus naar de bakermat, waar ze aan de genade van God opgedragen waren voor het werk dat ze volbracht hadden. Daar was het gebeurd. Van daaruit waren ze uitgezonden. Toen ze daar aangekomen waren, riepen ze de gemeente bijeen en deden er verslag van wat voor grote dingen God met hen gedaan had en dat hij voor de heidenen de deur van het geloof geopend had. En ze verbleven daar geen korte tijd met de discipelen. Dus ze komen terug en dan roepen ze de gemeente bij elkaar en dan doen ze verslag. En als je dat leest in het Grieks van het Nieuwe Testament, ja, dat kan je in onze vertaling niet zo goed zien, maar dan gebruikt Lucas in het Grieks een woord waar ook het woord evangelie van afgeleid is. Ze kwamen met een boodschap. En dat is natuurlijk wel heel opvallend, hè, dat niet alleen Barnabas en Saulus met een boodschap uit Antiochië weggegaan zijn, maar als ze hun reis gemaakt hebben, komen ze terug in Antiochië. Ja, en dan is er niet alleen een rapportage, ze deden verslag, maar dan komen ze opnieuw met een boodschap. Namelijk de boodschap welke grote dingen God gedaan heeft. En blijkbaar is dat belangrijk geweest voor die jonge gemeente in Antiochië om te horen welke grote dingen God ook elders deed. Wel, gemeente, tot zover de schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Halleluja. We gaan straks deze drie momenten, kernmomenten uit het leven van de christelijke gemeente in Antiochië nader bezien. In de dienst der offeranden gaan we onze gaven geven. De opbrengst van de eerste collecte is bestemd voor het werk van de IZB. En nou, ik mag dat wel zo persoonlijk zeggen, dat ik een heel grote vreugde vind om een IZB-collecte bij u te mogen aanbevelen. Ja, en zeker ook met zo'n Bijbelgedeelte natuurlijk, hè, want dit is precies wat de IZB probeert te doen. Vanuit de bestaande gemeente met het evangelie naar buiten gaan, maar toch ook met alles wat daar gebeurt naar de gemeente teruggaan. En steeds maar weer doorgeven welke grote dingen God doet. Het zal zo meteen nog wel blijken als ik daar wat meer over ga zeggen. Maar ja, dat is ook wel heel wezenlijk voor ons als bestaande gemeente. Dat we niet alleen denken, ja, maar wij weten het allemaal wel zo'n beetje. En alleen anderen moeten het nog horen. Maar we merken natuurlijk in toenemende mate ook bij de ontwikkelingen in de tijd, in de samenleving, onze eigen verlegenheid. En het is heel belangrijk dat wij de boodschap bij onszelf terugkrijgen. Nogmaals, er komt straks nog wel meer over. In ieder geval, de opbrengst van de eerste collecte is voor het werk van de IZB. Van de tweede collecte voor de instandhouding van de eredienst. En van de derde collecte voor de kosten van het kerkgebouw. En dan gaan we ons aansluitend voorbereiden op de preek. Dat doen we door samen te zingen uit de enige gezangen achter de psalmen. En we zingen daarvan de achtste, de bedezang voor de predikatie. Dat is overigens een lied dat maar één couplet heeft. Dus het derde couplet, dat is een onjuistheid. Maar dat is het lied dat begint met de woorden: O God die onze Vader zijt, die te allen tijd ons uwe tegenwoordigheid in Christus wilt betonen. Een lied waarin we bidden om Gods zegen over de prediking en waarin je eigenlijk alles terugvindt wat heel wezenlijk is voor de woordverkondiging. Gezang 8 gaan we samen zingen ter voorbereiding op de preek. Psalm 87, gemeente, zingen we straks als antwoord op de woordverkondiging over het werk van God in Israël en onder de volkeren. Psalm 87. Spannend is dat, zo'n kleine, beginnende christelijke gemeente in een wereldstad, want dat was Antiochië op dat moment. Stel je toch even voor dat vlakbij in Amsterdam er geen enkele christelijke gemeente zou zijn, alleen een Joodse gemeenschap, en dat daar ineens een christelijke gemeente zou komen, op dezelfde manier misschien zelfs wel als het hier gebeurd is, net begonnen, heel pril, heel kwetsbaar allemaal. Hoe zal dat nou toch gaan? Zal dat zo weer over zijn? Welke kant zal dat verder opgaan? Hoe gaat zich dat ontwikkelen? Zullen die mensen stand kunnen houden als zo'n kleine minderheid? Zullen ze niet op een gegeven moment gaan denken bij zichzelf, ja, maar wat is dit nou eigenlijk? Geloven we nou in een soort hersenschim? Wat is dit? Het is natuurlijk altijd een spannende vraag als er een nieuwe gemeente ontstaat. We collecteren voor de IZB. Nou, rond het werk van de IZB zijn er in een aantal decennia, maar ook recent, vanuit zendingswerk in Nederland nieuwe kleine christelijke gemeenschappen gaan ontstaan. Maar hoe ontwikkelt zich dat? Hè? Beginnen, dat is niet het moeilijkste. Maar volhouden op den duur. Als het eerste enthousiasme over is, als je met elkaar gaat merken dat je allemaal mensen bent en dat dus alle kleinmenselijke dingen ook voorkomen in zo'n jonge, prille gemeenschap. Hoe gaat het nou verder? En ik denk zomaar, gemeente, dat u als gemeente zelf hier rond de Ichterskerk het ook wel een beetje zult aanvoelen. Dat dat spannend is. Zo vreselijk lang is het er natuurlijk allemaal ook nog niet hier. Zeker niet, laat ik nou maar zeggen, gewoon als officiële kerkelijke gemeente. Je merkt hoe je met elkaar een ontwikkeling doormaakt, hoe je stap voor stap naar de toekomst gaat, hoe het allemaal, laat ik nou maar zeggen, volwassener moet gaan worden. Hoe je uit moet groeien tot een zelfstandige gemeente. Maar ja, dan ben je daar met elkaar. Als de tijd wat verder gaat, merk je ook altijd, ik heb het zelf precies zo meegemaakt in het gemeentewerk, soms het enthousiasme van het allereerste begin, het vuur dat er was, begint een beetje minder te worden. En inderdaad, alle kleinmenselijke dingen die er in een gemeente zijn, daar krijg je mee te maken. En je hebt vragen over, ja, we zijn niet allemaal hetzelfde. En hoe moet het met onze identiteit? En welke kant zal het nou opgaan? Welke koers gaan we varen voor de toekomst? Als het maar niet te veel die kant op gaat. Of als het maar niet te veel die kant op gaat. Allemaal van dat soort vragen gaan er op een gegeven moment spelen. En ja, dat is eigenlijk voor een gemeente precies hetzelfde als bij mensen die gewoon persoonlijk nog maar kort geleden tot geloof gekomen zijn. Misschien bent u daar ook wel eens getuige van geweest. Misschien hebt u wel eens het middel mogen zijn voor een ander mens om tot geloof te komen? Misschien bent u zelf, of ben jij zelf zo iemand die nog niet zo heel lang geleden de grote stap heeft gezet, de keus waarvan ergens in de Bijbel staat dat Mozes die ook maakte, een keus waar die nooit spijt van gekregen heeft, een onberouwelijke keus. Maar ja, een keus waarvan je wel voelt dat hij toch kwetsbaar is. Want dan komt de praktijk, hè? En hoe moet het dan verder? En nou ja, als je nou eens terugkijkt, gemeente, zo naar het eerste begin, ook van u samen als gemeente hier. Als ik het nou even zo simpel mag zeggen, is iedereen er nog bij? Is iedereen er nog bij? Of zijn er ook mensen die op een gegeven moment, ja, een poosje meegedaan hebben? Toen weer afgehaakt hebben? Misschien ook jonge mensen, misschien dat jullie jongens en meisjes in je directe omgeving, misschien vanuit de jeugdvereniging of zo, wel ziet van ja, er zijn vrienden, er zijn vriendinnen, die hebben best een poosje heel enthousiast meegedaan, hadden een keus gemaakt waarvan ik bij mezelf dacht, ben ik best wel jaloers op. En op een gegeven moment dan zie je ze afhaken. Stukje voor stukje weer verdwijnen. Ja, waar zijn ze gebleven? Denken we nog wel eens aan ze? Als ik dat nou zo zeg, gemeente, komen er dan misschien namen bij u boven? Ziet u gezichten voor u? En zou ik het mogen vragen? Bidt u nog wel eens voor ze? Jullie, jongens en meisjes, van die mensen uit je omgeving, van wie je weet, ja, dat is toch zo gegaan. Het was wel een begin, ja, maar achteraf denk je, het volhouden, dat was er niet. En hoe heeft het dan met dat begin gezeten? Bid je nog wel eens voor je, of zijn we die zo weer vergeten? Nou, al dat soort vragen, dat gaat spelen in zo'n vroege christelijke gemeente. En wat ik u al vertelde, er is in Antiochië, in die wereldstad, een gemeente ontstaan. En in de moedergemeente Jeruzalem hebben ze heel goed gezien. We mogen ze niet aan hun lot overlaten, maar het is belangrijk dat we ze steunen. Dat ze geholpen worden om verder te komen. En dan wordt Barnabas er naartoe gestuurd. Die man die de gave had om blijkbaar jonge christenen de goede weg te wijzen. Zo had hij het ook met Paulus gedaan. En hij herinnert zich als hij in Antiochië komt, inderdaad ook Paulus. Hij haalt hem daar naartoe. En dan gaan ze samen aan het werk in die gemeente. Dan gaan ze, als ik het zo mag zeggen, samen werken aan het fundament. Maar blijkbaar is dat voor een gemeente nodig. Dat er voortdurend gewerkt wordt aan het fundament. Want het kan heel makkelijk gebeuren dat dat fundament vermolmt. Dat het geen houdbaarheid oplevert. En Barnabas en Saulus hebben samen gezien dat is nodig. En ja, als je dan vraagt, wat is dat nou precies geweest, dat fundament? Wat hebben ze dan gedaan? Dan vind je een antwoord op die vraag, ja, in één woord, gemeente. Ze zijn met elkaar bezig geweest met de leer. Dus er is een jaar geweest, stel het je gewoon maar zo concreet mogelijk voor. Het is een jaar geweest dat ze gezegd hebben, ja, allerlei andere activiteiten, dat is allemaal ook wel belangrijk, maar alsjeblieft laten we ons daar nou niet in verliezen. Laten we ons gezamenlijk concentreren op de leer. Want dat is het fundament. Van daaruit moet het verder. We hebben het nodig om daarmee te vergroeien. Om daarin te verdiepen. Dat is zo belangrijk dat dat hecht is. Dat de kracht is in het geloof. De leer. Nou, dat is punt 1. Gemeente, zou ik u vanmorgen graag in alle eenvoud door willen geven. Dat is iets dat is blijvend nodig. Dit is niet het moment om er nou heel uitvoerig ook nog allerlei andere gedeelten van het Nieuwe Testament bij te betrekken. Maar ik kan u verzekeren, Je kunt in heel het Nieuwe Testament kun je dat constant terugvinden. Dat de leer van onmisbare betekenis is en blijft voor de gemeente en voor haar toekomst. Dus dat is voor ons vandaag de dag precies zo. Het hart van het gemeente zijn, ja, dat is dat we geconcentreerd zijn op de leer. Ja, nou klinkt dat misschien even een beetje, mag ik het zo zeggen, een beetje leerachtig. En dat is ook wel eens het idee dat wij erbij hebben. Dat is de associatie die het heel snel oproept. Dat de leer is van leer. Dat is allemaal taai en is theoretisch en daar heb je niet zoveel aan en zo. Maar het is echt een vergissing. Misschien hebben wij dat er wel eens van gemaakt. Ik denk dat we ook de hand in eigen boezem moeten steken. En ons moeten afvragen, de Bijbelse leer, hoe zijn we daarmee omgegaan? En hebben we er ook wel eens een obstakel door gemaakt? Maar als je terugkeert naar het Nieuwe Testament, je gaat dat onderzoeken, dan zie je, de leer, ja, dat hoort bij het hart van het gemeente zijn. En als ik het u wat verder uitleg, zult u dat heel snel begrijpen. Want de leer bestaat voor de jonge christelijke gemeente altijd uit twee elementen. Je kunt dat prachtig terugzien in de brieven in het Nieuwe Testament, met name in de brieven van Paulus. De leer heeft in de eerste plaats altijd te maken met wie Christus zelf is. Dat is leer. Christus zelf. En het tweede van de leer is ook altijd hoe het leven in de navolging van Christus eruit ziet. Ik herinner me nog heel goed dat ik dat zelf eigenlijk ook voor het eerst steeds duidelijker begon te zien. Dat was in de jaren dat ik werkte in de grote stad. Ik begon de evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, op een andere manier te lezen dan ik altijd gedaan had. Ik had altijd het idee gehad, ja, die evangelie, dat is eigenlijk evangelisatielectuur. Als er nou mensen zijn die nog niet geloven, dan kun je ze het beste maar gewoon een evangelie met de verhalen in handen geven, want dan komen ze in aanraking met de Heer Jezus en dan wordt het ze duidelijk. Nou, op zich is dat natuurlijk ook prima, maar zo zijn de evangeliën niet geschreven. Ze zijn geschreven als toerusting voor de bestaande gemeente. Geschreven om de bestaande gemeente steeds duidelijker uit te leggen. Dit is nu Christus. Zo werkt hij. Zo spreekt hij. Dit heb je aan hem. Als je hem volgt, zul je dat tegenkomen. Dit is de belofte die je van hem ontvangt. Dit is ook zijn persoon. En om hem gaat het. En dat zult u denk ik allemaal ook wel eens zo ervaren hebben. Dat merk je ook. Als er uit de evangelie gepreekt wordt, dan heb je niet het gevoel, ja, maar dat zou eigenlijk beter bestemd kunnen zijn voor de mensen buiten de kerk. Maar dan zijn de dingen daar, ja, daar wordt je hart door geroerd. Daar kom je door in vuur en vlam te staan voor de Heer Jezus zelf. Want je gaat ontdekken hoe zijn hart is en hoe hij met je omgaat en hoeveel liefde of hij heeft en wat de kracht van zijn woord is. Nou, leer is altijd in de eerste plaats wie Christus zelf is. En wil de gemeente bij haar fundament blijven? Wil de gemeente een weg naar de toekomst kunnen vinden? Wil ze blijven in het geloof? En dan moet je niet alleen bezig zijn met zelfdiscipline en wat voor methode ontwikkel je daarvoor? En heb je een goed beleid om dat te organiseren? Nee, dan gaat het in de eerste plaats altijd om Christus zelf. Gemeente, laten we daar, ja, wel zo zuinig op zijn. En ook altijd weer elkaar toe oproepen om dat niet uit het oog te verliezen. Want als Christus zelf uit het hart van de gemeente wordt weggehaald, ja, dan kun je een hele machinerie op gang houden. Dan kun je, weet ik wat, allemaal organiseren met elkaar. Maar dan is het dood. Ook al gebruik je de vroomste woorden, maar dan is het dood. Christus zelf is het hart van de leer. Dat is het eerste waar Barnabas en Saulus mee bezig waren. En het tweede wat daar ogenblikkelijk bij hoort, want dat is niet los verkrijgbaar, dat is hoe het leven met hem is. Als je de brieven van Paulus leest, zie je dat altijd dus terug. Hè? Het tweede deel van die brieven, dat gaat altijd over de praktijk van het christen zijn. Soms zeggen mensen wel eens, misschien hebt u het ook wel eens gezegd, ik heb het ook wel eens een beetje gedacht, wil ik u wel eerlijk zeggen, van ja, maar pas nou op, want dat wordt al gauw activistisch en doenerig en alsof wij het allemaal moeten doen. Laten we ons nou concentreren op Christus zelf en de rest, de praktische navolging, dat gaat dan eigenlijk wel automatisch. Ja, ik wou dat het waar was. Ik wou dat het waar was. Maar als het echt zo is, dan had Paulus dus in al zijn brieven dat tweede deel gevoeglijk weg kunnen laten. Want dat was dan wel automatisch gegaan. Maar het is niet zo. Paulus heeft het grote belang ervan gevoeld om steeds ook weer duidelijk te maken dat leven met Christus zelf een uitwerking krijgt in de praktijk. En hoe dat er dan uitziet. En ja, dat is natuurlijk heel breed, want dat omvat alle terreinen van het leven. Maar opvallend is wel dat bijvoorbeeld in de brieven, en dan pik ik er maar één ding uit, eigenlijk in alle brieven van Paulus wel iets te vinden is over de zogenaamde huistafels. Zo wordt dat genoemd. Dat zijn aanwijzingen voor het leven in de directe relaties waar je in staat. Dus dat heeft te maken met je huwelijk. Hoe ga je als man en vrouw met elkaar om? Dat is niet een hoofdstukje dat apart staat. En waar je dan eens een keer over zou kunnen denken en praten. Maar nee, dat heeft regelrecht te maken met Christus zelf. En met het volgen van hem, je huwelijk. De relatie tussen ouders en kinderen. Een heel kwetsbaar onderwerp natuurlijk. Het luistert heel nauw. Maar Paulus gaat het niet uit de weg. En die spreekt de vaders en de moeders aan, die spreekt de kinderen aan. Zegt, ja, maar dat in je gezinsleven, in de familieverbanden, is zo belangrijk dat Christus zelf gestalte krijgt. En dat wij daarin zijn voetstappen volgen. Zo hoort het eigenlijk te zijn. Als je als man en vrouw naar elkaar kijkt. Als je als ouders en kinderen naar elkaar kijkt. Je zegt ja. Natuurlijk, we weten allemaal van elkaar dat we gebrekkige mensen zijn. Zondige mensen. En heel goed als je ook de genade en de moed hebt om dat tegen elkaar te zeggen. Om dat eerlijk tegen elkaar te belijden. Misschien dat dat ook wel eens heel wat blokkades in relaties veroorzaakt. Dat je niet open tegen elkaar zegt, ja, ik ben echt verkeerd geweest. Ik ben verkeerd geweest. Dat kost ons moeite, hè, gemeente, maar om dat te zeggen. Maar het positieve vooral, dat je naar elkaar kunt kijken en kunt zeggen, ja, nogmaals, ik weet, wij zijn allemaal zondige mensen, jij bent het ook, maar toch, in de kern heb ik in jou iets gezien van Christus zelf. Dan moet je indenken, hè, dat je zo naar je man kijkt en dat je het ook kunt zeggen. Ik heb iets van Christus zelf in jou gezien. Naar je vrouw. Dat je kunt zeggen, ja, ik weet dat dat het diepste van jouw leven is. Je naar je vader kijkt. En je kunt zeggen, papa, natuurlijk, we weten best wel dat er wel eens wat misgegaan is tussen ons. Maar toch, als het erop aankomt, dan is het belangrijkste wat ik van u gekregen heb, dat is Christus zelf. En dat je naar je kind kunt kijken, kunt zeggen, joh, je groeit op en dat brengt zijn eigen vragen met zich mee en ook soms zijn eigen mislukkingen, laten we gewoon zeggen, zijn eigen sores. En toch, hè, als ik iets bij jou terugzie van dat jij Christus wilt volgen, dan kan ik wel zo blij zijn, hè? Kan ik zo blij zijn. Dat is echt alles voor me. Nou, huwelijken, gezinnen, gezinsverhoudingen, maar ook de sociale verbanden. Paulus zegt heel wat over de relatie tussen heren en knechten. Hè, in de taal van die tijd, want het waren de meesters en de slaven. Maar hoe belangrijk of het is dat in die verhoudingen Christus zelf nagevolgd wordt. Denk even aan jezelf in je baan, Misschien als medewerker in een organisatie. Of misschien als leidinggevende. Maar ja, stel je jezelf die vraag, hè? Hoe ik mij opstel, hoe ik bezig ben, hoe ik leiding geef, hoe ik hier werk, hoe ik mijn plaats inneem. Doe ik dat zo dat er iets van Christus zelf in terug te vinden is? Daar gaat het om. Nou, dat is punt 1, gemeente, waar Paulus en Barnabas samen aan gewerkt hebben in de gemeente rond de leer. Nou, u voelt er wel aan, ja, hier zou je inderdaad ook wel een jaar mee bezig kunnen zijn. Dat zou niet zo heel moeilijk zijn. Ik probeer het nu in een kwartiertje te doen. De volgende stap. In Handelingen 13 lees je dat die jonge christelijke gemeente van meet aan betrokken is geweest op het zendingswerk. Nota bene, ze zijn met elkaar bezig met de gemeenteopbouw. Als ik het nuchter mag zeggen, ja, je denkt bij jezelf. Zeker die twee mannen, Barnabas en Saulus, die zijn zo ontzettend hard nodig geweest in die gemeente. En met een jaar is het zover dat de Heilige Geest spreekt. En die zegt, ja, Barnabas en Saulus, die zullen jullie los moeten laten. Die zul je af moeten staan voor het werk waar ik ze voor bestemd heb. Moet je even indenken, u kunt er zich daar best wel bij voorstellen, denk ik. Heb je sinds een paar weken een nieuwe dominee. En je voelt, je hebt het goed met elkaar, je hebt het fijn met elkaar. Er beginnen mooie dingen te gebeuren. En binnen een jaar zou de Heilige Geest zeggen, ja, gemeente, het is allemaal heel fijn, maar u bent niet de enige. Het werk moet doorgaan, niet alleen in Noordwijk, maar ook elders. En zonder mij uw dominee af voor het werk waartoe ik hem bestemd heb. Ja, dat zou inslaan als een bom natuurlijk. En je zegt, ja, hoe moet dat nou toch? Hoe moeten we dan verder? En nou, je kunt de situaties niet zomaar zonder meer even met elkaar vergelijken. Dat is natuurlijk allemaal heel anders. Maar wat nu het kernpunt is, dat is wel ontzettend belangrijk. En dat is dat je ziet in Handelingen, maar ook in de brieven, dat de christelijke gemeenten in het Nieuwe Testament van meet aan betrokken zijn geweest bij de voortgang van het evangelie, zeg nou maar bij zendingswerk. Van meet aan. Dat heeft ermee te maken dat die gemeenten zich heel sterk bewust zijn geweest dat ze nooit een doel in zichzelf waren. Dat het nooit ging om de gemeente als zodanig, maar dat het altijd ging om het werk van God in de verkondiging van het evangelie. Dat werk dat door moest gaan. En waarmee alle mensen, alle volkeren bereikt moesten worden. En iedere gemeente was ook weer niet meer dan een schakel in dat grote werk van God dat verder ging. En ja, dan zie je dat dus ook voor je ogen gebeuren. Dat op momenten dat je bij jezelf zou denken, ja, maar er is nu in deze gemeente toch wel even iets heel anders nodig. Ze hebben hun handen vol aan zichzelf. Moet je zien, in zo'n grote stad, die gemeente die nog maar net begint, daar is, ja, daar zijn zulke mensen nodig als Barnabas en Saulus. Laten die nou alsjeblieft daar een paar jaar langer mogen blijven werken, want nee. De Heilige Geest heeft gezegd, er is een fundament gelegd, het begin is er, het evangelie gaat verder. Hier zal het ook op zijn eigen manier gestalte krijgen. Maar het gaat erom dat de voortgang van de evangelieverkondiging ook vanuit deze jonge, prille gemeente met hart en ziel gedragen wordt. Nou, dat is wel wat, gemeente, om over na te denken. Want dat komt natuurlijk ook dicht bij ons, want wij staan met ons kerk zijn in de westerse wereld, ook hier in Nederland, fors onder druk. Dat is allemaal geen kleinigheid. We hebben onze handen vol aan onszelf. En ja, ik heb heel wat keren gemerkt in de afgelopen jaren, toen ik wat nauwer bij het werk van de IZB betrokken was, en de GZB dus daardoor ook automatisch. Maar als je bezig bent in de gemeente met de roeping tot zending, ja, dan komt er al heel snel iets in het geweer van, Ja, maar luister, vraag nou niet te veel. En hoe moeten wij hier zelf als gemeente verder met onze predikantsplaats? En we hebben onze handen vol om het onderhoud van het kerkgebouw te kunnen betalen. En hoe houden we de jongeren vast? En dat kost allemaal al zoveel energie. En ga nou niet van ons vragen dat we ons ook nog om zending gaan bekommeren. Ja, dat is natuurlijk een heel begrijpelijke reactie. Heel begrijpelijk. En we moeten ons natuurlijk ook goed bewust zijn, er is ook heel veel nodig. Dat is niet zomaar wat, dat is echt zo. Maar de vraag die wij onszelf wel zouden moeten stellen is, als er in de gemeente iets ontstaat dat naar binnen gekeerd raakt, eigenlijk helemaal geconcentreerd raken op onszelf en op ons overleven en op de vraag hoe houden wij het vol, en laten we alsjeblieft niet te veel met al die andere dingen bezig zijn. Het zou wel eens kunnen zijn dat wij onszelf daardoor heel veel onthouden en dat we juist daardoor ook wel gevaren lopen. Dat lijkt heel tegenstrijdig. Maar het is wel zo, juist daardoor. Het hoort bij het hart van de gemeente. Dat is maar niet iets wat erbij komt en waarvan je kunt zeggen, nou ja, daar kun je wel eens een poosje mee bezig zijn, maar je kunt dat ook wel eens een poosje missen. Het hoort bij het hart van de gemeente om betrokken te zijn bij de voortgang van de evangelieverkondiging. Ik wil u wel eerlijk zeggen, gemeente, dat ik steek ook echt de hand in eigen boezem, hoor. Ik heb jarenlang natuurlijk ook in het gemeentewerk volop gezeten. Ik heb het met hart en ziel gedaan. Maar ik denk achteraf ook wel eens, heb ik toch ook niet dingen over het hoofd gezien. Hè? Als wij, dat is ook zoiets, als wij onze betrokkenheid op Israël verliezen, dan worden we heel makkelijk hoogmoedig. Zoals Paulus het in de Romeinenbrief tegen de gemeente zegt. Maar als wij onze betrokkenheid op zending verliezen, en dat is niet alleen zending over zee, maar dat is ook zending hier vlakbij, dan lopen wij grote gevaren. En dan zeg ik het ook maar even direct weer heel dichtbij, want ja, zending, dat is echt niet alleen wat er in Zuid-Amerika en in Afrika en Zuidoost-Azië gebeurt enzovoorts, maar zending, ja, dat is zelfs niet alleen wat er in Amsterdam en Rotterdam gebeurt, maar zending, dat is ook wat er in Noordwijk nodig is. En gewoon als je het elkaar concreet zou vragen, wat merkt nu de buurt hier rond de Ichterskerk ervan dat er hier iedere zondag een gemeente samenkomt? Die zien allemaal auto's aankomen rijden en die zien parkeren hier rond het kerkgebouw. En misschien maken ze er ook nog wel eens een opmerking over. Gebeurt nog wel eens rond kerkgebouwen, parkeeroverlast. Maar wat merkt onze omgeving ervan? Dat wij hier zijn. En dat hier het beste is dat er in de hele wereld te krijgen is. Dat geloven we toch. Ons hoogst vermaak, ons zielsgenoegen. Maar wat merkt onze omgeving ervan? Dat het evangelie hier is, want dat is zending. En dat bedoel ik helemaal niet, dat je met allerlei wilde acties bezig zou moeten zijn en zo. Ja, goed dat er ook acties zijn, daar gaat het niet om. Maar heel eenvoudig, gewoon ons concrete leven. Is dat een aanstekelijk leven? Is dat iets waardoor mensen uitgenodigd worden en voelen, ja, dat is, ik mis wat. Ik mis wat als ik dat niet heb. Dit is het beste dat er bestaat. Nou, dat is dus twee. Betrokkenheid op zending. Dat heeft van meet aan bij deze gemeente gehoord. En het is in heel het Nieuwe Testament wezenlijk voor het leven van de gemeente. Dan het derde. Saulus en Barnabas zijn op reis geweest. Die hebben heel veel beleefd. Daar zijn grote dingen gebeurd. Er zijn mensen tot geloof gekomen. Dan komen ze terug in de gemeente in Antiochië. En dan komen ze daar met het verhaal dat God grote dingen gedaan heeft en dat hij voor de heidenen de deur van het geloof geopend heeft. En als je dat nou probeert, ja, heel concreet te lezen, gemeente, dan zou je even bij jezelf kunnen denken, in de eerste plaats, ja, maar is dat niet oud nieuws? Want per slotverrekening, de gemeente in Antiochië was ontstaan vanwege het feit dat God de heidenen de deur van het geloof had geopend. Zij zelf waren daar al het bewijs van dat dat gebeurd was. En blijkbaar komen Barnabas en Saulus toch bij ze terug met dit verhaal. Niet vergeten, God heeft voor de heidenen de deur van het geloof geopend. En jullie moeten horen, als beginnende gemeente, welke grote dingen God gedaan heeft. Dat is blijkbaar voor die gemeente in Antiochië een bemoediging geweest en een appel, lees je trouwens ook, een appel om het vol te houden, om het niet op te geven, om niet te denken, dat is nou iets geweest, dat is hier bij ons wel gebeurd, maar dat is misschien even iets en dat gaat zometeen weer over. En nee, het werk van God gaat door. Hoor dat nu alsjeblieft als een bemoediging om het vol te houden. Jullie zijn niet bezig met een luchtkasteel, maar God werkt en Jezus leeft. Nou, gemeente, om dat tot je te laten komen, dat is een heel belangrijk iets. Dat is het ook voor ons vandaag als bestaande gemeenten. Er gebeurt heel veel in het zendingswerk, in de evangelieverkondiging. En wij als gemeente in de westerse wereld, wij zouden er wel eens heel hard aan toe kunnen zijn om daar goed naar te gaan luisteren. Want zo heel erg blij word je niet van hoe het met de kerk is in de westerse wereld. Van elders in de wereld wordt er met grote zorg naar gekeken hoe de ontwikkelingen onder andere ook kerkelijk in Nederland zijn. Het is niet voor niets dat er van overal in de wereld vandaan zendelingen, schrik niet, zendelingen naar Nederland komen om hier het evangelie te verkondigen. Zo'n geweldige naam hebben wij niet in het buitenland, ook niet als kerk. Er is wat te leren. En de vraag is, als wij nu op dit moment deel hebben aan alle worsteling rond kerk zijn, rond het hart van kerk zijn, alle gevaren die we lopen, alles wat er nodig is. Maar zijn wij ook bereid om als kerk, maar misschien moet ik het dichterbij zeggen, als gemeente, van onze troon af te komen, van de gedachte dat wij het allemaal wel weten en dat we wel goed doorhebben hoe het in elkaar zit en dat we het wel goed op een rijtje hebben staan en dat we eigenlijk niet zoveel meer te leren hebben. Zijn wij bereid om van onze troon af te komen en te leren welke grote dingen God elders doet, hoe hij de heidenen de deur van het geloof opent en wat er dus misschien voor ons ook nodig zou zijn. Ik was een paar jaar geleden, gemeente, ergens op bezoek in een gemeente, laat ik nou maar zeggen, van zeer degelijke signatuur. Gemeente in ons achterland, heel herkenbaar. Maar de zaak stond er allemaal niet zo best voor. De ontkerkelijking had hard toegeslagen, waren echt klappen gevallen. Een gemeente, laat ik nou maar zeggen, van naam, hè, want dat heb je soms met gemeenten, dat daar jarenlang naar gekeken is van, dat is heel goed daar allemaal. Maar de ontkerkelijking had toegeslagen en het was echt niet best. We hadden een heel gesprek met elkaar. En tijdens dat gesprek bleek op een gegeven moment dat men in die gemeente contact had met een jongen, maar kort geleden ontstane gemeente elders in de wereld, in de derde wereld. En daar werden even wat dingen over verteld. Ik had er even naar zitten luisteren en toen vroeg ik, zou het nou zo kunnen zijn dat daar misschien wel een les in ligt? Zouden wij met elkaar als gemeente, ook als kerk die al eeuwen bestaat, zouden wij misschien iets kunnen leren van zo'n jonge, nog maar net geboren christelijke gemeente? En er was iemand die me aankeek en die zei, dat kunt u toch niet menen? Wat zouden wij als gemeente die er al zo lang, wat zouden wij nou moeten leren van zo'n, ja, net beginnend groepje. Dat is allemaal nog zo, ja, zo in de kinderschoenen. Daar kun je toch niks van leren? Het zou kunnen zijn, gemeente, dat in zoiets het hele probleem geschetst is. En dat het inderdaad voor ons heel hard nodig is. Natuurlijk om in grote dankbaarheid te koesteren wat we in de loop van de eeuwen gekregen hebben. Nooit weggooien natuurlijk. Het is heel waardevol. Maar zou het toch kunnen zijn dat wij opnieuw de schoolbank in moeten? Dat wij opnieuw de stap zullen moeten zetten om te zeggen, laten we onze handen ophouden en terugkeren naar waar het eigenlijk op aankomt. Want er is misschien ook wel heel veel overheen gekomen dat ons in de weg staat. Laten we terugkeren naar de kern. En in dat opzicht ons oor te luisteren leggen bij gemeenten elders waar zichtbaar wordt welke grote dingen God doet als hij de heidenen de deur van het geloof opent. Wel, gemeente, ik stop. Het is al meer dan genoeg geweest. Ik voeg er verder ook niks meer aan toe. Ik laat het rustig zo staan. Ik wil alleen graag uw aandacht vragen voor wat er in het boek Handelingen gebeurt. Voor één woordje. Als je nou al deze dingen zo in Handelingen ziet gaan, hè, dat is een hele ontwikkeling van de ene gemeente naar de andere. Maar dan uiteindelijk loopt het erop uit dat Paulus, de man die toch de spil is waar alles om draait in het boek Handelingen, dat Paulus gevangen genomen wordt en dat hij in Rome terechtkomt. En hij wordt gemuilkorfd, zou je zeggen. Het is toch de genadeslag voor de voortgang van de evangelieverkondigers. Paulus eruit gehaald wordt. En dan lees je als laatste woordje een machtige belofte in het Bijbelboek Handelingen. Namelijk dat de evangelieverkondiging voortging, staat er één woordje, het laatste woordje. Onverhinderd. En als er iets is waar wij onze hoop op vestigen, ook vandaag, dan is niet dat wij het allemaal zo goed doen en als we maar een goed plan bedenken dat het wel weer recht zal komen enzovoort. Maar er is een belofte van God over waar het in het evangelie echt om gaat. En dat zal voortgaan. Daar zorgt God zelf voor. En laten we ons daar naartoe haasten. Laten we daarbij zijn dat het voortgaat naar zijn belofte. Onverhinderd. Amen. willen danken en bidden. Lieve Heere, mogen wij onze gebeden en onze dank samenvatten in dit ene. Maak ons vol van Christus zelf en van zijn geest. Maak ons vol van hem en zijn geest. Amen. Ons slotlied, gemeente, is Psalm 2, vers 7. We zijn gemeente naar de kerk gekomen om God te aanbidden. We worden gezonden in de wereld om te dienen. En gaat u heen in vrede. Verhef uw harten tot God en draag met u de zegen van Christus. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.